De stof voor de prediking vindt u in de Heidelbergse Catechismus zondag 1. Vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Tot zover. Wij waren bezig met het overdenken van de troost. En we zijn gekomen tot de wens dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mij, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Wij hebben tenslotte gehoord dat dat ideaal wat de mens heeft van nature, wat in het paradijs ook eigenlijk de zonde was, jezelf zijn, maar dan ook op jezelf zijn. Op jezelf en door jezelf functioneren. Onafhankelijk. Dat nou juist de gevangenschap is. Dat nou juist de onvrijheid en de gebondenheid is. Hoezo? Omdat wij in principe in het paradijs in die vrijheid geschapen zijn die zich afspeelt in de gemeenschap met God. Daar zijn wij op aangelegd. Een vis kan wel zeggen, ik verkies de vrijheid en die springt op het droge, maar daar kan die niet leven. En wij kunnen wel de vrijheid verkiezen en zeggen, ik begeef mij te water, maar dat houden wij niet vol. Dat is, zoals we noemen, ons levenselement niet. Nou, zo is dan gebleken dat die ongehoorzaamheid van die mens, dat ongeloof, dat luisteren naar de boze ingeving van de Satan, gij zult als God zijn, bestaande op uzelf, door uzelf en met uzelf. Wij daaraan gehoor gegeven hebbende, zijn slaven geworden, verduisterd in ons verstand, vervreemd van de Heer en van zijn verbond. En nou weet je wat nou het tragische is. Dat wij daar ook niet meer naar terug verlangen. Dat wij inderdaad nog met de idee rondlopen vrij te zijn. Maar dan niet vrij, zoals de Bijbel zegt, indien de Zoon u vrij gemaakt heeft, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Of op een andere plaats, zo staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrij gemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Nee, voor ons is de vrijheid dan doen wat wij willen, wat wij zelf willen. Leven naar het goeddunken van ons eigen hart. Zo is ieder mens, in diepst van zijn natuur, een revolutionaire rebel, een opstandeling. Hij wil niet wat God wil. En toch zien wij al duizenden jaren dat onze ondergang is. En dat is nou het tragische. Een mens, zoals die is van zichzelf, en zoals die droomt om jezelf te zijn, die nihilist die in ons hart leeft, die ziet toch om je heen in je eigen leven, je ziet toch dat die tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. Die doet zijn leven tekort. Alle die mij haten, hebben de dood lief. Die merkt toch dat het waar is wat God zegt. De mens die in waarden is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Merken. We zitten er middenin. En toch die roes van vrijheid. Die leugen van de Satan. Dat je, als je in de kerk zit, dan ben je ook maar. En als je Gods woord leest, ja, als je naar de catechisatie gaat, schud toch van je af. Wat heb je nou voor een leven? Wat heb je nou voor een leven? Er zijn toch zoveel prettige dingen, zoveel leukere dingen dan dat. En die roes van ons is zo sterk dat we geloven ook. Eerlijk waar. Dat er vandaag op dit moment misschien duizenden mensen een vloek doen omdat ze de lucht zien betrekken. Dat er duizenden jonge mensen half suf, half gaar rondhangen in disco of waar. Die morgen te akelig zijn om uit de ogen te kijken. Het zijn allemaal dingen die je gewoon weet. Die kom je tegen. Je komt het echt tegen in de praktijk van het leven. Dat die mens die van zijn eigen wil zijn en die het zelf zal maken, die is in doorsnee genomen ongelukkig. Hij probeert het te overschrijven. Maar op sommige momenten zou hij wel kunnen janken van ellende. Wat hebt hij nou? Wat heb je nou? In de diepste zin laat het hem allemaal leeg. Rusteloos. Opgejaagd. Ja. Ja, en dat is nou juist het punt. Want ik zeg dat wel. Ik heb dat ook wel tegen de kinderen gezegd uiteraard. De catechisatie als zo ter sprake kwam. Of in je gezin. En ja, en toch kun je dat niet overbrengen. Kun je dat niet op je eigen? Kun je niet op je eigen? Nee, dat is nou een diep tragische, zou ik zeggen. Het is ook schuld. Dat wij in zo'n onvrijheid terechtgekomen zijn. In zo'n maalstroom. Als zulke kuddedieren slaven zijn geworden van alles. Van deze wereld, van de zonde. Nou, je zou zeggen, die mensen zullen dan wel hard schreeuwen, help me toch. Maar, morgen beter. Morgen zal ik wel, zus, en zo. En rust nog vrede wordt gevonden. Denk je echt dat dat rust heeft? Nou, daartegenover. Ja, ik wil hier geen zwart-wit tekening maken zo sterk. Maar ik bedoel, als je nou vanavond gezellig met elkaar aan de tafel zit. In plaats van half kachel ergens achter een bar of in een disco. Waar je hartstikke doof wordt van het lawaai. En van het geschreeuw. Is het met elkaar lekker te eten. En er wordt gelezen. En gedankt. En misschien wordt er nog, ja weet ik, een spelletje gedaan of niet. Of ieder zit wat te lezen. Is dat zo vreselijk? Ja, de duivel zegt dat is het ergste wat je gebeuren kan. Is dat nou een leven is? En wij zijn zo, wij trappen erin. Wij trappen erin in die nimmer aflatende honger en nieuwsgierigheid en drang om, net als in paradijs, maar nog veel erger, even dat, ja, die boom, wat een prachtige boom. Die vrucht, ja, je krijgt gewoon het idee als je daarvan eet, dat het je wat doen zal. Om verstandig te worden. En ze nam at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. En toen gingen hun beide ogen open en ze werden gewaar dat ze naakt waren. Dat ze ongelukkig waren. Je ziet dat in veelkleurige manier zichzelf herhalen. Altijd maar weer. En nu is het wonder dat deze man met blijdschap beleidt: ik ben niet van mezelf. Maar helemaal met lichaam en ziel. In het leven en in het sterven ben ik niet meer van mijzelf. Maar het eigendom van een trouwe zaligmaker. Niet zomaar één, zoals er zoveel redders zich op de wereld openbaren. Redders van de mensheid, denk aan allerlei oprichters van godsdiensten en levens- en eeuwigheidsfilosofieën. Nee, die laten we in de steek. Maar een getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, de van God gezalfde zaligmaker, de profeet, de priester en de koning. Ja, hoe is dat nou? Want ik denk toch dat de jongens en meisjes, dat die zeggen, ja, kan een mens daar nou de waarde van inzien? Hoe is dat nou bij mijn vader of bij mijn opa of bij mijn moeder of, ja, hoe zou dat nou voor die mensen zijn? Want ja, ze zijn toch ook wel eens verdrietig. Ze zijn toch ook wel eens helemaal van slag af. En als ik ze om vergeving wil vragen, dan denk ik, nou, jullie hebben ook zonde, zeker. En ja, ja, nou, ze zijn ook wel blij, dat is waar, ja. Soms dan, ja, dan denk ik ook wel eens jaloers. Dan denk ik, ja, wat is dat toch? Ik kan me indenken dat kinderen, ja, grote mensen ook, als ze denken, ja, wat is dat wel? Wat is dat? Dat dit nou zo, als het ware bedoeld is, als een blij getuigenis van een verlossing, het eigendom geworden te zijn van een ander, die belooft te zullen zorgen in je leven, maar die ook in het sterven niet op een afstandje blijft staan toekijken, maar die je draagt met zijn eeuwige arm. Hoe is dat nou? Daar wil ik voor het volgende stapje doen, wil ik daar graag iets van zeggen. Ik hoop dat ik er iets van kan zeggen binnen de perken van het woord van God. Dit wat hier geschreven staat, is waar. Dat is waar. De apostel heeft het gezegd, wiens ik ben. Hij is van de Heer. Je weet het, van Abraham, Isaac en Jacob. Ze waren van de Heer. Het eigendom van de Heer. Hij was hun eigenaar, hun herder, hun trooster, hun beschermer. Maar, hoe wordt dat nu beleefd? Want als dat nou echt waar is, dan zouden die mensen, en misschien denk je wel, mijn vader, mijn moeder, die zouden dan toch altijd, elke dag en elke nacht gewoon, ja, bij moeten zijn. Er zou toch nooit, zou die toch met mama woorden ergens over hebben. Ze zou toch nooit zo, ja, nooit meer hoeven te huilen. Als dat nou echt waar is, dat ze helemaal voor de rekening van een ander zijn. Dat hij de verantwoording op zich genomen heeft. Ik help je, ik draag je, je komt overal doorheen. Dan zouden die mensen toch wel, ja. Nou ja, vader werkt hard. Ja, en soms dan, ja, denk ik wel eens. Zou je er nou geen erg in hebben dat we nog moeten bidden? Of dat we nog moeten lezen? Of, ja, dat kan ik niet begrijpen. Soms is die bang, als die denkt dat hij naar het ziekenhuis moet, of geopereerd moet worden. Of dat hij kanker heeft of zo. Maar als hij dan aan het avondmaal gaat, en als hij nou dat echt gelooft, dan hoeft het toch allemaal niet. Dan hoef je toch niet bang meer te wezen. Hoef jij er toch eigenlijk nergens druk over te maken. Dat komt toch allemaal wel goed. Ja. Maar laat ik nou zo mogen voorstellen. We gaan er even vanuit. Jongen, meisje. Dat je gelijk hebt. Je vader. Je moeder. Je grootvader. Misschien je tante. Daar zeg je van, ja, maar die hebben het wel. Die zijn echt gelovig. Goed. Nou staat die vader en die moeder, die staan op een streep. Moet je dat zo gauw eens uitbeelden? Nou, laten we zeggen, dit is de streep. Of zo. Aan deze kant, daar heb je de wereld, daar heb je de zonde, daar heb je dat van je eigen zijn, daar heb je de angsten, de ziekte, de benauwdheid, en alles wat je maar in kunt denken, wat bij ons leven, het zondaars leven, behoort, dat we allerlei dingen onderworpen zijn. Want je moet niet denken dat alleen mensen die ongelovig zijn, dat die alleen maar wat, juist vaak niet. Vaak niet. Vaak gaat het die mensen nog beter. Dat wat zaken betreft of zo, dat kan. En wat gezondheid betreft. Dat is allemaal aan deze kant. En nu zijn die vader en die moeder en die tante en noem maar op, die het volgens jou dan, die geloven het echt. Die staan op de drempel. Ze zijn nog niet eroverheen, over die streep. Ze staan er precies op. Wat zit er nou aan deze kant? Oh, dat is Gods kant. Dat is alles wat God de Heer heeft gezegd, heeft gesproken, heeft gedaan. Van verlossing, betaling, zorg. En dat hij nooit verlaat. Dat is blijdschap en vreugde in de Heer. En dat is een stem der dankzegging en een stem van lof. Daar wordt gezongen en gesprongen. Daar is alles radicaal anders. Heel anders. Er is geen vloek, er is geen ziekte, er is geen zonde, maar er is volkomen verlossing en vergeving van alle ongerechtigheden. En altijd schijnt de zon. En nooit gaan de poorten dicht. Dat is het koninkrijk van God en van de Heer Jezus Christus, van de Heilige Geest. Wat is er nou gebeurd? Vader, moeder, misschien jij ook. Want het is maar een verhaaltje natuurlijk, maar met een diepe betekenis. Ik sluit de kinderen niet uit, maar ik heb het nou over de kinderen die zeggen, hoe zit dat dan? Want ja. Ja, misschien denk je wel, ja, ik heb wel dingen van me, ik weet wel dingen van mijn moeder, of ik weet wel dingen van me. Nou goed opletten, nou. Vader, moeder, of jongen of meisje, Er is een woord gekomen, God zelf. Dat zeg ik echt bij God zelf. Dat wil zeggen, niet alleen een woord uit letters bestaan, maar een goddelijke kracht. En meer nog, de Heilige Geest. En die is gekomen en die heeft gezegd, kom, volg mij. Het is maar een voorbeeld hoor. En die vader of die moeder die hebben geloofd, die stem, en die hebben geloofd dat ze buiten God ongelukkig zijn. Ja, ze hebben gezegd, dat menen ze. Oh, als ik dat zou moeten missen, dan heb ik helemaal niks. Dan heb ik geen grond, dan heb ik geen basis, dan heb ik geen toekomst, dan heb ik geen vooruitzicht. Wat is leven zonder God? Wat is een leven zonder God? Wat is een huwelijk zonder God? Ja, wees nou eens eerlijk, wat is nou een huwelijk zonder God als je niet samen... samen... op die streep staat. Maar een die zit hier... en kunt nooit iets zeggen. Echt iets zeggen. Nou, die vader en die moeder... die zijn... getrokken door de stem, door de geest, om te horen de dingen van het eeuwige leven. Van de verlorenheid, van de redding, van het kruis van de Heer Jezus Christus, van de vergeving der zonden, van de blijdschap, van het uitzicht, dwars over alles heen. En kort samengevat, zij hebben geloofd door de liefde die er van deze kant kwam, vertrok. Ze hebben geloofd dat Jezus Christus de zaligmaker is, de getrouwe zaligmaker, die met zijn dierbaar bloed heeft betaald, gekocht. En dat hij hun Heere is, hun borg, hun middelaar. Maar, wat maar. Ze zitten precies op die streep. Ze zijn er niet overheen. Aan de ene kant zeg ik, ze horen hier bij deze kant. Ze horen bij de wereld. Ze zijn wereld. Ja. Niet alleen dat ze de krantje lezen en een hobbytje hebben en al die dingen meer. Nee, dat niet alleen. Maar concreet maken ze ergens deel uit van deze partij. Ziekte, dood, alles gaat ze niet voorbij. Daar staan ze op de streep. Ze wordt aan alle kanten getrokken. Hier horen ze bij. Daar hebben ze zelf voor gekozen. Dat is eigenlijk ook hun achtergrond. Daar horen ze eigenlijk niet bij, bij de Heere. En toch heeft die Heere geroepen. Hij heeft getrokken. Hij heeft gezegd, kom bij mij. En want bij mij is duurzaam goed. Ik geef mijn liefhebbers wat bestendig is. Eeuwige leven. Vergeving van alle ongerechtigheden. En ze hebben het met blijdschap gehoord. Ze hebben Gods eeuwige liefde geproefd. Al is het dan maar een klein stukje ervan. Dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Voor datgene wat aan die kant zit. Voor de wereld. En ze zijn tevoorschijn gekomen. Maar, ze staan op de streep. Ze zijn er niet overheen. Dat betekent, ze moeten wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Ik bedoel, ze zien doorgaans niets anders dan jij zichzelf, de hele wereld, dreigen, dat hele pakket met alle problemen en noem maar op. En die kant, Gods kant, dat gans andere is verborgen. Heb je geloof voor nodig? Dat is een zien, ook een zien mag je zeggen, maar door geloof. Kun je nou begrijpen? Wat een, ja eigenlijk wat een spanning dat het is. Spanningsveld. Je staat hier op de grens, op de streek. Dit is het nieuwe. Dit is het andere. Dit is het oude. Dit ben ik. En dat ben ik ook inderdaad. Ik hoef me geen eens om te draaien, ik zie mij al. Als ik voor me kijk, achter me kijk, overal is het. De wereld, mezelf. Alleen waar het geloof, waar de liefde, werkzaam zijn, dan zie je de gezichten opklaren. Niet omdat ze zeggen, ik ben een beter mens dan al die andere mensen. Ik wil niet van mezelf zijn. Zo ben ik nooit geweest. Dat zeggen ze niet. Maar je gezichten opklaren, omdat ze horen. En toch dat andere, wat ik hier alleen door het geloof zie, en door de liefde soms ervaar in het hart, zo ervaar, dat ik denk, is het al bij me gekomen, ben ik er al? Dat te zien door de liefde en het geloof, dat geeft blijdschap, dat geeft tegen hoop op hoop. Abraham zat in een vreemd land. En de Heer had gezegd, je krijgt alles en ik ben goed voor je, maar hij had niks. Door het geloof. Noach zag niks, hij zag geen waterkolken. Bouw een ark. Er komt water. 120 jaar is die aan het timmeren. In de wereld, waar je een buitje hebt op zijn tijd en een droge tijd op zijn tijd enzovoort, maar niks bijzonders. De mensen zeggen, ja, die ben je gek. Maar die andere kant, God heeft gezegd, ik zal de hele aarde vertellen. Alle leven. Deze kant zegt, doe niet zo gek, joh, man, schijt ermee uit. Het is het dan voor onzin, waar ben je nou mee bezig? De andere kant zegt, zou hij het zeggen en niet doen? Zou de rechter der ganse aarde niet geen recht doen? Nou, in die situatie zit nou de getrooste en getroost wordende kerk. Die is er nog niet. Die staat precies op de streep. En soms hoor je ze zo blijmoedig zingen en spreken. Soms kunnen ze bijna uitzinnig zijn van blijdschap. Want die kant. Alsof het allemaal opgelost is. Maar op een gegeven moment, dan kijken ze. Oh ja, ik ben niet anders dan wereld. Ik ben niet anders dan zonde. Ik ben niet anders dan kwaad. Ik hoor bij die kant. Daar hoor ik bij. Ik hoor niet bij die kant. Je hebt gelijk. Je hoort er niet bij. Dat is nu de stap. Waar de Heilige Geest toe aandringt en het woord gelooft, zijn heil en troostrijk woord. Al sta je maar nog maar op de streep.
Al ben je niet aan de andere kant. Al komt er van alles tegen in. Al val je van de streep af soms helemaal terug dat er geen enige gedachte meer opkomt. Weet en ben verzekerd. Er zal geen klauw achterblijven van de kudde. Hij is zo sterk, hij zal in het huis van de sterke je eruit halen. Hij heeft overwonnen. In die situatie, grof, globaal gezegd, zit de kerk. Daarom is het een wonder als een mens verblijd mag zijn. Een wonder. Dat hij, hoewel op de streep staande, hij is er nog niet overheen. Hij is er nog niet overheen. Dat hij niet van de wereld is, dat zegt het allerheiligst geloof hoor. Want dat zegt, dat komt niet uit die koker van ik ben zo'n braaf mens. Helemaal niet. Want dan zegt hij in zijn hart, Heere, Heere, de wereld is veel heiliger dan dat ik ben. En dat zegt hij niet als een grapje, maar meen. Zou er in de wereld wel zulke mensen zijn die zo slecht zijn, zo diep gezonken, zo laaghartig, zo ontrouw. Hij krijgt het al benauwd als hij hoort zingen, wiens vroom en ongeveinsd gemoed, geen snoot bedrog, maar blank oprechtheid voedt, dan krimpt hij eigenlijk al in elkaar. Ja, geldt dat wel voor jou, joh? Blank oprechtheid. Heb jij zo'n blank zieltje? Dat is nou de straat. Goede strijd des geloofs, vriend de gemeente. Wij zijn niet per conclusie getrooste, gekochte mens. Omdat we dat zo uit onszelf gewaar worden, dat we zulke goede mensen zijn. Maar dat is een situatie waarbij wij op de streep staan en door het allerheiligst geloof zeggen. Ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Terwijl die weet hoeveel die van zijn eigen houdt. Kijk, geliefde gemeente, wil je dat in het oog houden? Bij de overdenking van die vraag. Kinderen willen jullie het ook in het oog houden. Want anders zou je soms kunnen denken, ja, ik hoor dat allemaal aan. En ja, het is allemaal wonderbaarlijk groot als ze dat hebben. Maar, in de praktijk van het leven, ja. Ja, dan merk ik dat toch niet altijd zo. En dan denk ik wel eens, mag je dat nou wel doen, vader? Of opa, mag je dat wel zeggen? Of hoe komt het dat je dan niet veel meer zus of zo? Kijk, dan krijg je een soort volmaakt beeld waarbij je denkt dat vader en moeder, die zijn al aan de andere kant, of opa en oma, maar die zitten nog niet aan de andere kant. We zitten met z'n allen nog aan deze kant en we staan op de streep. En wat waar is van deze kant, dat is alleen maar waar door het waarachtige geloof, door de liefde werkende. Daardoor is het waar. Maar het komt nooit uit ons op. Een getroost zondaar, een getrooste kerk die getroost wordt, die hoeft nooit te zeggen, maar ik, hè, bij mij is het anders. Maar hij kan altijd alleen maar zeggen, nee, ik ben nog veel erger. Maar het heeft God behaagd zijn zoon aan mij te openbaren. Dat is het. Het is Gods werk. Maar ik zit hier nog op de streep. En ik voel me nog best thuis soms ook. Ja, dat kan ook best, ja. Oh, ik voel dat altijd liggen. Ja, in je eigen leven. En tegelijkertijd voel ik het grote probleem. Hoe kunnen wij nou separeren, onderscheiden? Het kan toch zo'n grote troost zijn, mensen, als je een klein beetje mag onderscheiden. Het kan zo'n grote troost zijn. kan opeens zijn alsof de zon opgaat. Hè? Als je als zo'n geestelijk gezien, zo'n wrak, zo'n... Nee, je bent helemaal, je bent niet anders. Je moet niet denken dat je anders bent. Hè? Je ogen en je oren die deugen ook niet. En je voeten deugen niet waar je naartoe gaat. Enzovoorts, al doe je het dan niet, maar ik bedoel, het gaat nou eens even hoe God er tegenaan kijkt. Er deugt niet veel van. Is er dan niks? Nee, er is bij ons niks. Er is echt niks. En nou wees het perspectief. De Heilige Geest die draait ons hoofd om naar de kant. Werkt een kruimeltje geloof in onze harten. En daar horen wij. Wederom en wederom. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel. En ik gedenk ze niet. Zo is het ook met avondmaal. We hebben vanmorgen al iets van gezegd. Hè? Maar als je aan het avondmaal moet gaan. Vanuit jezelf. Omdat jij toch wel een bekeerd mens bent. Dan zul je het nog nooit zo benauwd gehad hebben. Als aanstaande zondag per ongeluk de werkelijkheid even om de hoek komt kijken. Jij gaat. Dan zul je het nog nooit zo benauwd hebben. Want die weg van jezelf uit, die is er niet. Maar waar hij nou zegt, ik ben de weg, en die weg die loopt hier midden in de ellende. Midden in de ellende. Geen triomfantelijk gearriveerd christelijkheid, maar een kruis. Waar hij hangt te sterven. Dat kruis. Daar gaat het nou van uit. Nou bedoel ik dat niet, dat wij dan in onverschilligheid zeggen, dat begrijpen we wel van elkaar. Hè? Maar ik wil alleen maar zeggen, als jij vanuit deze kant, deze werkelijkheid, naar de overkant moet komen, nou dan, dat red je niet hoor. Echt niet waar. Dan kun je niet komen, dan kun je nooit komen. Maar als de Heer nou precies op die streep waar jij staat. Op die streep. Zie daar nou zijn tafel aan ligt. Niet aan de andere kant, dat komt nog. Maar aan deze kant. En hij zegt, kom eens laat ons samen richten. Al waren je zonden zo rood als scharlak. Ik was je dit. Ik delg haar, ik werp ze achter mijn rug. O, dan kan het. Omdat God het zegt. Niet omdat ik tot de conclusie ben gekomen dat ik zo zachtjes aan wel gerechtigd ben. Nee, omdat Hij het zegt. Dat hoop ik zo dat de Heer ons dat zondag ook geeft in onze harten. Want dan kan er iets zijn van dat stille, van dat wonderbare. Wie heeft mij zoveel heils bereid? Mij, die aan de verkeerde kant zit, dat hij gekomen is en dat hij nou zegt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Kijk, geliefde gemeente, dat wilde ik nog eens ertussen wegen. Zulke gedachten komen natuurlijk regelmatig wel eens aan de orde in de prediking, die aspecten. Maar ik geef u de verzekering dat ze zeer diep zijn. Wie kan het, ik kan het niet. Ik kan het niet bevatten. Maar soms zie je net een lichtstraal en je zegt, hoe is dat nou? Het is allemaal zo onverklaarbaar. Als je daar wat mensen ziet zitten, of mensen die met elkaar zitten te spreken over de enige troost in leven en in sterven. Ja, wat is dat nou allemaal? Hoe kan dat nou? Die weet geen raad en die zit onder de tafel en die heeft de vlag binnen half stok hangen en die en dit en dat. Ik zeg niet dat het allemaal goed is, maar hoe kan dat nou allemaal? Denk dan aan de grens, de streep, we zijn er nog niet. Wij zitten nog aan deze kant. Wat er is er alleen in geloof en niet door aanschouwen.
En als we dan zo mogen aangaan. En de Heer zegt, nou krijg je ook nog een klein stukje aan schoon. Van gebroken brood. En vergoten wijn. Dat past in je situatie. En hij wil dat gebruiken. Om onze harten te richten op hem. Op die andere kant. Die gezegd heeft, ik zal je niet verlaten. Ik blijf toch met je. Al de dagen. Tot de volleinding van deze wereld toe. Zo ongeveer is het met de inhoud van dit antwoord. Dat antwoord is heerlijk. Dat is kostbaar. Dat is goud waard. Maar je moet het niet funderen in de mens. Je moet het ook niet vastleggen op het gezicht van je ogen. Nee. Maar het is een zaak van het allerheiligst en dierbaar geloof. Nou, dan gaan we nog een klein stukje. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dat hoort er ook bij de troost. Waarom? Nou, in principe is de hele troosteloosheid terug te brengen tot de zonde. Tot de zonde. De zonde is de oorzaak van alles. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Is er nog een beetje kunstplezier, maar ik bedoel, het houdt allemaal op. En door de zonde is als een worm die overal aan knaagt. Die maakt het mooiste nog lelijk. Gelukkig dat de Heer de mens nog remt. Want als hij nou echt zou zijn zoals hij eigenlijk is in zijn in de inleving. Als hij dat ook in de uitleving zou zijn. Dat wil zeggen, als hij alles zou doen, echt in praktijk brengen wat er allemaal in zijn gedachten, die bron, dat hart wat er allemaal in opkomt, hè, dan zou de wereld niet leefbaar zijn. Gewoon niet kunnen leven. Dat zou toch zoiets vreselijk zijn, dat ieder mens, alles wat er in zijn hart op, de Heer remt. Hij zet de rem op. Dan gebruikt de Heer alles voor de moraal, de wet, ons eergevoel, onze hoogmoed en noem maar op. Alles gebruikt de Heer ervoor om de rem erop te houden. Maar als het hier met elkaar eens zijn, de zonde, die heeft nooit anders gebracht dan ellende. En toch is de zonde zo begeerlijk. Ja, nou daar heb je nou die wandsituatie waar ik in het begin van sprak. We zien voor leven aan wat de dood is. En voor dood zien we aan wat leven is. Wat leven is. De zonde. De zonde is ergens, in oorspronkelijke betekenis, heeft heel veel betekenissen. Maar een van de meest oorspronkelijke voorkomende betekenissen is het missen van je doel. Je doel voorbij schieten. Daarnaast zitten. Waar leef ik voor? Waar ga ik naartoe? Waar ben ik mee bezig? Wat is de zin nou eigenlijk van mijn leven? Dat ik hier ben. Nou, als ik je niet vasthoud, dan word je daar alleen. Kun je al gekker van worden. Als je zoveel zit te denken. En je ziet dan alles zo eens voor je ogen aan. Nou, waar je druk mee geweest bent, wat je gedaan hebt, wat je niet gedaan hebt, wat je nog had kunnen doen, maar verzuimd hebt te doen. En wat je niet had moeten. Als je dat allemaal nog eens op een rijtje gaat zetten. En je zou daar intens op geconcentreerd raken. Dan verlies je verstand. Dat is ook niet goed. Houd niet geloof. Wat een zonde. Het missen van je doen. Je beantwoordt er niet meer aan. Je hoeft dat niet aan de grote klok te hangen. Maar in de aard denk je, het is allemaal fiasco eigenlijk. Allemaal. Je hebt overal je voorstellingen van. Ja, zonde. Nou ja, zonde is dat wij God geen God hebben willen laten, maar dat we zelf God willen zijn. En dat we God naar de kroon hebben gestoken om zelf die kroon te dragen. En dat we zeggen, ik maak het zelf. Zonde. Nou staat er hier, dat die trouwen zalig maken. Redder. Daaruit bestaat de redding. Zijn eigendomsrecht, dat hij heeft betaald. Er is blijkbaar een prijs. We zitten hier op juridisch vlak. Er is zeker een prijs voor betaald. Het proces verbaal is overgenomen of wat dan ook. Ik
Ik dacht vaak als jongen, ja, het is prachtig, maar ik had toch eigenlijk liever, ja, zeker geweten dat ik het betaald had. Dat zei ik dan niet direct uit een soort gekrenkte trots dat een ander betaald had, maar dat vertrouwde ik niet zo erg. Want ik dacht, als het maar echt waar is, want ik kan het niet geloven, dat er iemand zou zijn die nou werkelijk alles voor mij betaalt. Die de kleinste en de grootste zonde, zoals wij er dan over praten, van je gedachten, van je woorden, van je daden. Iemand die dat nou allemaal heeft betaald, die rekening. Dat ik God kwijt ben. Dat bestaat toch eigenlijk niet. Zou dat dan niet misschien straks, als hij dan echt voor God komt te staan, zou dat dan wel echt waar zijn? Dan had ik toch maar liever staande gebleven in paradijs. Zoals God het had gedaan met Adam, dat niet gebeurd was. En dat je zeker weet, ja, wij beantwoorden aan Gods doel. Zulke gedachten zijn niet goed. Dat dacht ik trouwens, want ja, ik dacht, nou ja, als er nou een dubbeltje betaald moest worden, of een kwartje, of een zak goud of zilver, daar kan ik me nog in denken. Maar gij zijt duur gekocht, niet door vergankelijke dingen, goud of zilver, maar door de dure prijs van het onbevlekte en onschuldige. Straffelijke lam. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Zei ik niet hardop. Natuurlijk niet. Dat durfde ik niet. Maar in mijn hart dacht ik het wel. Is dat nou wel betrouwbaar? Is dat nou wel waar? Dat een ander... Ik zei niet... Het is een leugen, dat kon niet, want dat betekent dat je verloren blijft. Dat je verloren bent en verloren blijft. Maar dat ongeloof, dat wantrouwen. Dat iemand betaald heeft voordat jij geboren werd. Zonder dat je erom gevraagd hebt. Zonder dat je het gezocht hebt. Zonder dat je als een boeteling op de knieën gelegen hebt, in de zin van, oh Heere, wees langmoedig over mij, ik zal alles betalen wat ik schuldig ben, heb nog een poosje geduld met me. Dat voordat je er was, dat toen daar aan dat kruis die man van smarten heeft gehangen, om te betalen. Dat hij de betaling is, zijn leven. Ik denk dat is nee. Dat heeft hij misschien wel voor Petrus gedaan en voor andere mensen, maar voor zo'n zondaar die 2000 jaar daarna leeft en nou nee. En het is toch waar. Toch waar. Voor je ooit nog geloofd had. Voor er nog ooit één sprang op je liefde geweest was. Toen je nog besloten was als het ware in Adam. Toen je nog eens geboren was. Toen hing de Heer Jezus daar aan het kruis. Om borg plaatsbekleden te zijn met zijn leven. Om die miljarden misdaden en uiteraard die grootste misdaad... Die verlating van God. Hè? Maar ook alle miljarden daaruit voortvloeiende misdaden. Om die voor zijn rekening te nemen. Om te zeggen, nou, ik ben die man. Ik wil die man zijn. Die God, mens, die alles voor zijn rekening neemt. Het is waar. Het is een waarheid voor het geloof. Anders niet. Het is een waarheid als je door het geloof op het kruis mag zien, op de diepte, op de ernst van dat lijden. Dan zeg je, dan zie je het soms, ja, het kan wel. Of die het doen zal, misschien twijfel je daar, maar het kan wel. Kan wel. Want ik heb God verlaten. Ik ben een mens. Een mens. Maar als mens heb ik het nooit zonder God hoeven te doen, zolang ik op aarde was. Nooit heb ik het zonder, ik heb het wel willen doen, maar ik heb het nooit zonder God hoeven te doen. Als ik stond te vloeken, dan hield hij nog mijn adem in stand. En als ik stond te ketteren op het slechte eten, dan schoof hij me nog een boterham op een bord, bij wijze van spreken. En ik was een zondaar. Ik heb hem verlaten. Hij verliet mij niet. Maar nou die bor van die middelaar die daar de kern van de zonde op zich neemt. Van God verlaten. Want die God verlaat, die moet verlaten worden. Dat kan niet anders. Die God verlaat, moet verlaten zijn. En nou die Heer Jezus Christus, nadat hij al zoveel geleden aangevochten, benauwd was aan alle kanten, tenslotte aan het kruis. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hij had God niet verlaten, wij wel. Kijk, dan kom je, dan kunnen wij niet komen, maar daar is hij geweest op de bodem van alles. De God verlaten, die moet verlaten worden. Die moet gestraft worden met de eeuwige verlatenheid. Eenzaamheid, benauwdheid, leeg. Die moet alleen overblijven. Geen God meer in de hemel. Geen mens meer op de aarde. Geen grond meer om op te staan. Dat is het deel van de God verlaten. Dat doet hij. Die wet kun je nou begrijpen dat hij zegt, dierbaar is een ouderwets woord. Wij zouden het misschien op het gevoel af vertalen met lief, liefdevol. Maar dierbaar betekent hier duur, kostbaar. Kostbaar. In de zin van, is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aarde. Die moet voor al mijn zonden. Alles. Van mijn geboorte, van mijn ontvangenis af tot aan mijn sterfdag toe, allemaal. Ook die ene zonde waar je je nog in gevangen voelt. Die telkens weer het touwtje aantrekt als je denkt, de Heere heeft me eraf geholpen. En daar raap je zelf weer op. Je zonde. Jouw zonde. Met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden. Volkomen, volledig, volmaakt betaald. Er is niets meer over, niets meer te eisen. Want de verlater van God is op Golgotha van God verlaten. En hij begon niet te vloeken. En hij begon niet te zondigen zoals ik. Maar hij zei nog, mijn God, mijn God. Zo is hij betaald. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Kom, geliefde gemeente. Laten wij daarmee naar huis gaan. En zo het God behaagt om ons het leven te sparen. Laten wij dan zo de dood van de Zoon mogen verkondigen. Amen.